tegelijkertijd denk ik ook dat jonge mensen nu veel meer van zichzelf verwachten. En dat dat ook een deel van het verhaal is. Ik ben geen expert, maar wat ik om me heen zie, valt het me op dat studenten en ook jonge collega's heel veel van zichzelf verwachten in de zin dat ze al heel jong heel veel moeten hebben gepresteerd. Het hele idee dat je verantwoordelijk bent voor je eigen succes en dat je daarom dus zelf buitenschoolse activiteiten moet doen, een goed cv moet opbouwen, artikelen schrijven als je nog studeert.
Wat ik wilde worden? Schrijver, juf, ontwerper, zangeres, kapper, wetenschapper, klokhuispresentator, journalist of toch meubelmaker, documentairemaker, zorgverlener? Nee, wetenschapper. Ja, wetenschapper. En om wetenschapper te worden moet ik wel promoveren. Maar verhalen van hoge werkdruk, stevige competitie en gebrek aan vaste contracten schrikken mij af. Moet ik zo'n carrière wel willen? In deze vijfdelige podcastserie zoek ik, Fenna Itsma, een antwoord op deze vraag. En dat doe ik samen met Mara-redacteur Suzanne Wiggers.
Ja, en in deze aflevering nemen we onze eigen generatie onder de loep. Verwachten we inderdaad misschien wel te veel van onszelf? Daarom gaan we op bezoek bij Nienke Wijnands. Die is psycholoog en loopbaanadviseur. En ze schreef het boek Twintigers Twijfels en Dertigers Dilemma's. Maar eerst ben ik wel heel benieuwd, was jij ook zoveel bezig met het opbouwen van een cv? Of zat dat niet zo in je hoofd tijdens het studeren?
Ik was daar in mijn achterhoofd wel mee bezig, denk ik. Ik deed wel veel dingen naast mijn studie. Dingen die nuttig waren voor mijn cv. Bijvoorbeeld het schrijven bij de Déjà Vu. Dat was het studieblad van mijn opleiding. En ik heb ook bijvoorbeeld meerdere stages gedaan dan verplicht was. Ook weer omdat ik het leuk vond om dingen uit te proberen. En omdat ik het als een goede, mooie kans zag. Maar ook wel ergens omdat het goed zou staan op mijn cv. En omdat je natuurlijk ook gewoon ervaring opdoet. Want hoe had jij dat? Was jij bezig met het opbouwen van een cv?
Nee, eigenlijk wat jij zegt. Ik heb wel meerdere stages ook gedaan. Maar echt wel voor mezelf. Om te kijken, nou dat vind ik wel leuk, dat vind ik niet leuk. Ja. Maar ik heb geen hele belangrijke dingen tijdens mijn studie gedaan. Ik heb toch vooral leuke dingen gedaan die niet op mijn cv kunnen.
En had je dat nu anders willen doen, terugkijkend?
Nou, ja, soms denk ik wel eens. Misschien had ik wel bij een landelijk dagblad of zo willen werken. Dan had ik wel echt eerder al meer moeten doen. Ja. Dat gevoel heb ik wel eens, dat ik die kans heb gemist of zo. En dan denk ik ook weer, dat is dan blijkbaar niet iets voor mij. Als je daar dan zo erg je best voor moet doen, misschien is het dan niet heel geschikt.
Ja, grappig. Daarin verschillen we dan misschien wel een beetje. Nou, ik sprak hierover verder met mijn scriptiebegeleider Maarten Jansen, met wie we de podcast ook begonnen.
Ook met die PhD, denk ik, als ik nu niet die keus maak, dan mis ik de boot.
Oh ja, is dat zo? Wie heeft dat verteld?
Ja, niemand, maar dat gevoel heb ik wel, denk ik. Ik ben al 27, wat helemaal niet oud is natuurlijk. Maar denk ik, als ik nu niet direct of een PhD ga doen of een baan krijg waarvan ik al denk dat die bij me past, als dat nu niet gebeurt, dan heb ik het al gemist of zo.
En ik denk dat het hele idee van ik moet nu een goede keus maken, dat is toch verlammend? Dat lijkt me vreselijk. Ja, ik herken het heus wel. Ik denk dat natuurlijk ook wel. Als ik dit nog wil, moet ik het nu doen. Dat heeft iedereen wel. En de academische wereld versterkt dus heel erg dat idee van zo moet je het doen. Of er is een goede manier van het doen. Omdat het zo hiërarchisch georganiseerd is.
Nummer 40.
Nummer 40.
En dan gaan we op bezoek bij Nienke Wijnands.
Ja. Is dit 40?
Is het... Ja, familie Wijnands. Kan niet missen.
Hallo.
Hoi, goedemiddag.
Suzanne.
Fenna, hoi. Fijn dat we langs mogen komen.
Ja, het is ook weer een chaosdag uiteindelijk. Want ik was toen helemaal bezorgd om die pubers uit te besteden. Maar vervolgens...
Wat Maartje Jansen vertelde, dus dat die ervaren werkdruk misschien ook vanuit onszelf komt, dat zette ons aan het denken. Heeft onze generatie misschien een aandeel in die druk die wij ervaren? We bezochten Nienke Wijnands, zij is loopbaancoach en ze schreef het boek Twintigers Twijfels en Dertigers Dilemma's. En zij vertelt over de inzichten die zij opdeed over onze generatie.
Ten eerste vroeg ik gewoon iedereen van die leeftijd van, nou, schrijf alles wat je wil, is op. Want het gekke is, je voelt dat in je hoofd, wat je allemaal nog wil en waar je naar op zoek bent en naar op jacht bent en waar je naar aan het streven bent en zo. Maar je maakt niet zo heel vaak een uitputtend lijstje. En dan zei ik ook vaak, nou, doe het niet in 5 minuten, maar leg dat lijstje even weg. En iedere keer als je iets door je hoofd gaat van, oh ja, ik wil ook dit of ik wil ook dat, schrijf erbij. En iedere keer als je van een van je vrienden een Instagram post ziet van, oh ja, crap, die is dat aan het doen, dat wil ik ook nog, weet je wel, schrijf het er ook bij. Nou, dan was het eerste inzicht al van hoe extreem lang is dat lijstje. Er waren privédoelen zoals trouwen, kinderen, huis en wereldreizen, eigen bedrijf, maar ook PhD of een MBA doen. En dan ging ik vervolgens zeggen van, nou, zet het eens in de tijd. Punt 1, wanneer moet dat gebeurd zijn? Ja, kijk, dat heeft met kinderen krijgen te maken. Dus dat moet zeker binnen 5 jaar van nu, want ik ben 29. Nou, en die tweede, ja, dat kan niet anders. Dat moet, nou, je voelt hem al aankomen. Vervolgens zetten dus de meeste, 90% van die millennials zet dan minstens 80, maar vaak 90 en soms wel 100% van die lijst met knoepers van doelen in dat eerste tijdvak. Nou, dat kan natuurlijk gewoon niet. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat veel dingen op dat lijstje helemaal niet eens dingen waren, als ik die mensen beter leerde kennen in loopbaangesprekken en zo, die ze echt zelf wilden. Maar dingen die daarop waren gekomen omdat ze bij andermans Instagram post hadden gezien, of omdat stiekem het stemmetje van hun ouders toch nog in hun hoofd doorklonk dat ze iets moesten, of omdat hun partner eigenlijk dit of dat wilde. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat het verschil tussen iets willen of en moeten klinkt dan groot, maar dat er dus toch ongemerkt sociale of persoonlijke of maatschappelijke druk achter een aantal van die doelen schuil ging. Dat was al een heel groot ding. Dus daar ligt ook dan meteen al het eerste verschil besloten tussen dat millennials ook zo vaak worden weggezet als verwend, want ze willen zoveel. Maar wanneer je dat gaat uitpluizen, dan zijn die millennials eigenlijk niet zo verwend, want ze gaan gebukt onder een enorme druk dat dat eigenlijk allemaal moet. En van wie moet dat dan? Nou, dat is ook vaak een heel schimmig iets en een abstract construct van, ja, een soort samenspel van wat ze zichzelf aan doelen opleggen, aan verwachtingen over zichzelf koesteren, maar ook nog steeds wat ze denken dat hun ouders vinden dat ze eigenlijk moeten doen, wat hun vrienden vinden, wat de maatschappij vindt.
Maar is het dan heel cru gezegd, onze eigen schuld, dat stelt ik ga promoveren, is het dan mijn eigen schuld dat ik die enorme werkdruk ervaar, omdat ik zelf vind dat ik dat allemaal moet doen en dat ik het meest eruit wil halen? Of
nee,
zie ik
nee,
dat verkeerd?
Nee, dit is juist het lastige eraan. Ten eerste, ik zou vanuit mijn beroep natuurlijk al heel nobel nu kunnen zeggen, schuldvraag is er sowieso niet. Maar ik begrijp wel wat je met dat woord bedoelt. Al vanaf het begin dat ik het heb over wat ik toen nog het dertigersdilemma noemde, maar nu twintigers twijfels, dertigersdilemma's, is er sprake van die verwend of niet discussie. En was het toen nog zo dat de oudere generatie zei van ze zijn verwend? Nu wordt dus ook die prestatiegerichtheid, wordt millennials soms ook verweten. Terwijl tegelijkertijd die prestatiedruk overal in zit. Dus ja, wat ik net al zei, er zit een deel in mensen zelf. En de vraag is, wat is dat? Is dat iets aangeboren of ook aangeleerd, dat je zo prestatiegericht bent? Maar een heel groot deel zit het in alles om ons heen en is het gewoon de norm geworden. Ik merk inmiddels al dat vanaf eind middelbare schooltijd mensen eigenlijk al een soort ongezonde prestatiedruk beginnen te ervaren. Dat je tegenwoordig een cv moet hebben om ergens bij een studie binnen te komen, of dat je een cv moet hebben om ergens een soort bijbaantje. Dat ik denk, nou, in onze tijd was het echt veel meer spelen erbij. En was je zeker niet met een cv bezig op je 18e, weet je wel. En dat daar dan vrijwilligerswerk bij de hockeyclub op moet. Dat ik denk, waar zijn we mee bezig met z'n allen? Dus die druk, dus die is er zeker ook wel.
Ja, want dat was eigenlijk precies wat dat gesprek dat ik toen had met mijn scriptiebegeleider. Ik had, toen ik begon met studeren, wel het gevoel dat ik meteen dingen moest gaan doen voor het uitbreiden van mijn cv.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan, ondanks dat ik al die dingen wel heel erg leuk vond om te doen. Maar zij herkende dat toen niet, mijn scriptiebegeleider zelf, dat dat in haar tijd dus heel anders was.
Absoluut.
Dat is dus ook
absoluut,
zo.
Dat is zo. Nee, want ik ben zelf uit 74, dus ik ben nu 47. En er was een bepaalde groep die vanaf het begin van zijn studie al bezig was met, als ik cum laude afstudeer, weet je wel, of ik wil in een van de die en die bedrijven binnen de corporate world, nou, dan moet ik wel dit of dat. Dat was een groepje, maar zij waren de uitzondering. De rest was om allerlei redenen niet zo. Tegenwoordig lijkt de druk van de maatschappij te zijn dat iedereen de maximizer moet zijn. Ook als je kijkt naar de meer nobele doelen en van betekenis willen zijn en impact willen maken en zo. Dat wordt ook op een maximize-achtige wijze gepresenteerd tegenwoordig. Je gaat niet meer zomaar een beetje iets goeds doen voor de wereld. Nee, dat is ook daar is de prestatiedruk toegenomen. Dus om terug te komen op jouw vraag, is het mijn schuld? Nee, het is goed dat je jezelf wel die vraag stelt. Maar ik denk dat die druk voor een heel groot deel wel van buiten afkomt. En dat sommige mensen op jonge leeftijd al weerstand kunnen bieden aan die druk. Sommige mensen ook gewoon echt denken, ik ben niet zo. Weet je, ik ben niet iemand voor de negens. Ik ben gewoon een zesjespersoon. Dat kan natuurlijk ook, dat je dat hebt vanaf jongs af aan al. Ik weet niet hoe een zesjespersoon zich voelt in deze maatschappij op dit moment. Ik weet dat in mijn tijd was dat heel normaal. Weet je, een heel groot deel van de mensen lette op zijn middelbare school nooit op de cijfers. Ik hoor voor een heleboel opleidingen dat op middelbare scholen, dat je echt vanaf de derde, als je medicijnen wil gaan studeren bijvoorbeeld, op je cijfers moet gaan letten. Nou, dat was in mijn tijd echt niet zo. Dus dat is toch iets nieuws. Dus dat is dan niet jouw schuld. Nee, dat wordt dus vanaf de middelbare school al verteld van, hallo, je zit nu in de derde, vanaf nu moet je op gaan letten. Want vanaf nu gaan de mensen kijken straks naar je cijferlijst, dat je denkt, wat?
Waarom is die omslag er dan gekomen? Heb je daar een verklaring voor?
Het grappige is, nee, want dat is natuurlijk heel lastig, omdat het is een maatschappelijk ding. Dus hoe zijn we met z'n allen als groep op een gegeven moment dingen gaan weerleggen? Ik denk een aantal dingen tegelijk. Het grappige is dat Nederland een tijd lang juist het stigma had van een zesjescultuur. Dat is in de politiek heel erg aan de orde geweest een tijd lang. Dat wij in Nederland juist te weinig streefden naar excellence. En dat wij door landen als China ingehaald gingen worden op de wereldmarkt. Want wij hadden hier de zesjescultuur en je kon forever studeren en weet ik wat allemaal. Dus we moesten ook. Nou, dus ik denk dat dat echt dat dan dingen zijn die vanuit de politiek komen, vanuit het onderwijs. En er wordt langzaam gedacht, excellence, dat is een woord, weet je wel. We moeten van die zesjescultuur af. Dus dat gewoon een thema is wat dan in de hoofden van mensen gaat leven. We zitten natuurlijk ook al heel erg lang met onze grote vriend meneer Rutte aan het roer. En die is typisch zo iemand die dit land ook leidt als een groot bedrijf. En dat zijpelt toch in heel veel dingen, denk ik, impliciet en expliciet gewoon door. Dat de manier waarop we het doen hier in Nederland is dat iedereen heeft een kans. En je bent een beetje zo Amerikaans van, nou, als je het wil maken, dan kan dat ook. Je werkt lekker hard en je gaat lekker geld verdienen en zo. En dat die vooruitgangsdrift er zo in zit, dat ook iets is waardoor dat hele freewheelen, wat in mijn tijd nog bestond en nog kon, dat er een beetje af is geraakt. Dus echt wel een geopolitiek ding bijna, dat het echt, dat het iets is wat te maken heeft met de vooruitgangsdrift, denk ik.
Ja, en wat is dan, want ik zit dus zelf met die vraag van, nou ja, ik ben vorig jaar afgestudeerd.
Ja.
Wil ik nu een PhD gaan doen of niet? Wil ik iets heel anders dan die academische wereld? Is dat de enige wereld die ik misschien ken? Wil ik het daarom? Wat is nu jouw tip voor mij dan? Hoe kom ik en misschien andere millennials die hierover twijfelen, hoe komen we daarachter wat we willen?
Ja, kijk, ik weet nog dat ik het eerste boek schreef en dat de uitgeverij ook zei, maar ja, aan het einde van elk hoofdstuk moeten tips komen. En dat ik een eerste poging nog waagde als beginnend schrijver met nog geen boek gepubliceerd, dat ik zei, ja, maar dat kan eigenlijk niet. Want dit is een zo groot en persoonlijk iets, weet je, mensen moeten zelf op dat antwoord komen. Ja, maar daar hebben ze niks aan in een boek, dus jij moet toch tips geven. Nou, dus toen heb ik met heel veel moeite daar tips in gezet die zeker ook werkzaam zijn, maar dat zijn hele praktische tips. Dus er is een hoofdstuk over keuzestress, dan krijg je tips over hoe maak je dan toch, wetende dat het menselijk keuzeproces feilbaar is, hoe maak je dan toch de beste keuze? Er is een hoofdstuk over sociale druk. Nou, hoe bied je dan toch weerstand aan sociale druk? Maar de vraag die jij stelt is veel groter. En ik bagatelliseer het niet, maar en ik maak het ook zeker niet belachelijk, maar ik heb het er heel vaak met jonge mensen over dat ik zeg, luister, is het niet heel gek dat jij aan mij de vraag eigenlijk bijna voorlegt van, moet ik een PhD gaan doen of niet? Want als jij echt zou weten diep van binnen, wie ben ik en waar leef ik voor, dan weet jij of jij een PhD wil doen. Wat ik heel vaak merk bij jonge mensen, om het nog net iets explicieter te maken, dat zij zich enerzijds heel vrij wanen, omdat tegenwoordig alles kan, wat daarmee meteen een enorm gevoel van angst met zich meebrengt. Want als alles kan, weet je, wat kies je dan? Precies ook wat jij zei, die druk die daarmee gepaard gaat van, nou ja, als alles kan en je kiest dan verkeerd of zo, dan ligt de druk ook echt bij jou om er ook wat van te maken. Als er tegenwoordig iemand niet succesvol of gelukkig is, nou, dan ligt het echt aan die persoon zelf, want alle mogelijkheden zijn er. Maar het gekke is tegelijkertijd dat, hoewel die ogenschijnlijke vrijheid er is, zoveel millennials zich onbewust toch laten leven door de druk van die maatschappelijke normen die ik net benoemde, die er toch in dit land heersen. Ze zeggen tegen mij, ik ben helemaal vrij en dat vind ik eng, want ik weet daardoor niet wat ik moet doen. En dan zeg ik, ja, maar je doet wel van alles. Weet je, je staat iedere ochtend op en je doet de dingen die je doet. Waarom dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dan gaan we onderzoeken van, wat zijn jouw drijfveren dan? En bij 9 op de 10 mensen in Nederland zit dan toch in dat, los van die verwachtingen die ze voelen van anderen, wat een deel is van hun drijfveren, het toch gewoon de westerse normen zijn van dat consumentisme, dat materialisme, het individualisme en het pragmatisme. Het grappige is dus, als je op dat niveau nadenkt over levensvragen, maar ook levenshouding en wijzes waarop je wil kiezen en grondbeginselen van waaruit je wil kiezen, alle keuzes in het leven makkelijker worden. Dus om terug te komen op jouw vraag op een hele vervelende manier, er is dus eigenlijk geen shortcut. Als je echt mijn echte advies wil weten, dan moet je je dus op dat level vragen gaan stellen, omdat je dan absoluut daarna, als je daar goed over na hebt gedacht en een eigen gecreëerd antwoord hebt gevonden op die grootste vraag, dan weet jij van binnen of jij wel of niet een PhD wil doen.
Oké, okay, dan heb ik nog wel wat te doen.
Nou ja, en kijk, wat ik me wel kan voorstellen, mijn grootste uitdaging sinds 2013 was wel, hoe maak je dit thema toegankelijk, maar ook begrijpelijk, maar ook aantrekkelijk voor een doelgroep die nog helemaal in het begin staat? Want dit is eigenlijk een vraag die zich dus voorheen pas op zijn 50ste een keer aan mensen opdrong, bij de midlife crisis. En aan de ene kant was dat doodzonde, want dat is veel te laat om met die vraag te beginnen. Want dan is er nog maar zo weinig bij te sturen en zo weinig prachtige levensjaren over. Dus het is fantastisch dat die vraag zich nu probeert op te dringen, los van de puberteit waarin je hem een klein beetje voelt, maar dat die zich nu ook op probeert te dringen vanaf je 20 ongeveer. Maar ik zag jou net kijken en bedoel, je keek niet afkeurend hoor, maar je keek wel een beetje overweldigd zo. En dat zie ik natuurlijk vaak. Weet je, het is mijn missie om die existentiële vraag bij iedereen wakker te schudden als de grootste en belangrijkste, maar ook eigenlijk gaafste vraag die er is. Maar het is wel een ding.
En stel dat ik daar nu mee aan de slag ga en ik kom er op de conclusie, eindconclusie, dat ik dus echt een PhD wil gaan doen.
Mm-hmm.
En ik ga het doen. En wij hebben al een tijdje daar onderzoek nu naar gedaan. En wij merken gewoon, er zijn ook nog heel veel factoren van die academische wereld die je vervolgens weer gaan tegenwerken.
Ja.
Ben je daar dan tegen bestand?
Dat is echt een hele goede. De waarheid spreken, dat lijkt ook een beetje aan inflatie onderhevig te zijn de laatste tijd. Terwijl op de meeste plekken gelukkig nog steeds het wel zo is dat als je maar op een integere en prettige manier vertelt wat er echt aan de hand is, of waar jij echt naar op zoek bent, of waar jij echt behoefte aan hebt op dat moment, er echt vaak wel dingen kunnen. Dus enerzijds, ja, denk ik dat je gelijk hebt. Sommige dingen zijn helaas nog steeds zo. Maar daar vragen over stellen of daar kritisch tegenover blijven zijn, kan niet zo heel veel kwaad. Want wat ook het andere is, is eigenlijk net zo bij relaties, stel dat jij daarover uitspreekt of je vraagt iets waarvan je echt zelf zeker weet dat het belangrijk voor je is en ze zeggen daar nee op, dan wil je daar toch ook niet blijven?
Stel dat elke promovendus dat zou doen, grenzen zou stellen en op een gegeven moment zou zeggen, nou, als het zo moet, dan kies ik ervoor om het niet te doen.
Mm-hmm.
Dan zou uiteindelijk die academische wereld toch wel echt aan zichzelf moeten werken.
Nou ja, en ik denk dat ergens is dat frustrerend. Want stel dat jij de eerste bent en daardoor vlieg jij er nog uit, dan heb jij het pad geëffend straks voor degene die na jou komen. Dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je wil horen. Maar aan de andere kant is het hoopgevende wel dat dus wel gebeurt. Dat zijn soms van die evoluties die gewoon plaats moeten vinden. Dat heeft inderdaad tijd nodig. Maar dat is meteen een heel onprettig antwoord. Want ja, het kan zijn dat jij net te vroeg bent nog dan in deze periode. Dat kan. Kijk, als jij eenmaal besluit ik wil dit, dan is het wel belangrijk om trouw te blijven aan jezelf en aan je waarden. Maar dan is het ook dus belangrijk om te kiezen van, nou ja, hoe ver wil ik dan gaan met die eerlijkheid en dat pad effenen voor anderen, weet je? En waar wil ik zeggen, oké, ik vind dit eigenlijk niet oké. Ik ga dit wel aan blijven kaarten, maar vooralsnog is het zo, dus voeg ik me maar. Weet je, dat is natuurlijk ook een keuze. Alleen als het maar bewust is. Wat je zo vaak ziet is dat heel veel van die keuzes onbewust zijn. En al is het bijna dat je voor jezelf moet opschrijven van, weet je, ik werk nu te lang door aan iets, dat vind ik eigenlijk onterecht, maar ik doe het nu omdat het me dit en dit gaat opleveren. Je moet dat echt expliciet maken voor jezelf, want dat maakt ook dat je motivatie hoog blijft. Als je te vaak tegen je eigen gevoel ingaat en dat soort keuzes dan maakt zonder expliciet in je hoofd te zeggen, ik ga nu tegen mijn eigen idealen in, maar ik doe het omdat, dat is ook vervelend. Maar dat levert je veel minder stress en piekeren op dan dat je gewoon gebukt gaat onder de druk zonder in je hoofd uit te spreken dat je nu iets doet wat je eigenlijk gewoon stom vindt of waar je tegen bent. Het gaat om dat bewustzijn.
Nou, heel erg bedankt voor je tijd.
Voor niet een antwoord. Ja, sorry dat ik het niet makkelijker kon maken.
Oké, dus Nienke zegt eigenlijk, voordat je een goede keuze kan maken, moet je heel goed weten wie jij zelf bent. Dus echt heel diep nadenken wat je belangrijk vindt.
Inderdaad. Toen dacht ik, misschien wilde ik wel te snel naar die PhD toe. Misschien moet ik daar iets meer de tijd voor nemen om daarover na te denken. Wat we natuurlijk eigenlijk met deze podcast ook wel doen.
Ja, er is niks mis met een beetje tijd nemen. Sterker nog, dat maakt de keuze waarschijnlijk beter.
Ja, en om eigenlijk jezelf nog even te leren kennen. En ik denk ook dat je dat misschien beter kunt doen als je even weg bent van de universiteit. Tegelijkertijd stelt ze daarmee ook de vraag van wat verwacht je überhaupt eigenlijk van werk?
Ja, wat verwacht jij van werk?
Ja, voor mij is werk best wel bepalend voor wie je bent.
Oh.
Ook voor de betekenis van jezelf in de wereld. Dat koppel ik misschien wel te veel aan werk. Herken je dat?
Dat is wel een goed inzicht. Nou, nee. Ja, ik denk eigenlijk meer als je de wereld geen schade toebrengt met je werk, dan ben je al best wel een heel eind, vind
ik.
Nee, en als je een beetje lol erin kan hebben.
Oh ja. Nee, ik heb toch wel het idee dat je via je werk een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de wereld. Ja, daarom heb ik ook wel het gevoel dat dat dus een hele grote keuze is. Want dat is wel bepalend of ik van betekenis ga zijn of niet.
En zou je dat als promovendus wel zijn? Voldoet dat daaraan?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk het wel, want je bent maatschappelijk betrokken. Tegelijkertijd zit je natuurlijk ook wel weer in die zogenaamde ivoren toren en neem je misschien minder direct deel aan de maatschappij. Door dit gesprek met Nienke Wijnands, daarom vond ik het ook wel zo verhelderend, denk ik dus wel, misschien moet ik dat ook wel anders gaan zien. Want je bent natuurlijk niet alleen maar je werk of zo. Je bent ook iemand daarbuiten en ook daar kun je van betekenis zijn.
Ja, er ligt wel heel veel druk op als je het bekijkt van je moet per se iets toevoegen.
En waar ook heel veel druk op ligt, dat is het solliciteren voor een promotieplek. Want ik kan natuurlijk wel zo'n plek willen. Maar de vraag is of ik die nou zo 1, 2, 3 ga krijgen. Ben ik daar wel goed genoeg voor? En wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Wie zijn mijn concurrenten? Dus ik ga volgende keer eens bellen met vacaturehouders. En vragen hoeveel mensen daar nou eigenlijk op schrijven.
En zeg maar hoe de concurrentie eruit ziet. Hebben zij een beter cv dan jij?
Ja.
Of maak je een reële kans?
Dat ga ik allemaal uitzoeken. Misschien valt mijn droom dan wel totaal in duigen.
Ja, kunnen we ermee ophouden.
Inderdaad, dan stoppen we er gewoon mee. Maartje Jans heeft ook nog wat tips voor mij hoe ik het beste een promotieplek kan vinden.
En ik heb geregeld dat we naar een promotie kunnen. Kunnen we even de real deal van dichtbij bekijken?
Daar kijk ik heel erg naar uit.
Je luisterde naar een aflevering van Twijfeltraject, een podcast van Mare. De podcast is mede mogelijk gemaakt met de steun van het Leids Mediafonds. Gijs Turkenburg en Mees Provoost maakten de muziek.